Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Connie Helder. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, welkom bij deze podcast. We zijn bijzonder blij en trots dat we voor het eerst een oud-minister in de uitzending hebben. Want daar kennen we Connie Helder natuurlijk het beste van. Ze was vanaf januari 2022 minister voor langdurige zorg en sport in het kabinet Rutte 4. En vanaf 2024 nam ze samen met Pia Dijkstra ook de portefeuille over van minister Kuipers in het demissionaire kabinet, tot het aantreden van het huidige kabinet. Maar daarvoor heeft ze een indrukwekkende carrière gehad, met name in de ouderenzorg. In 2010 werd ze bestuursvoorzitter van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. En in 2017 bestuursvoorzitter van Tante Louise, een grote aanbieder van ouderenzorg in Noord-Brabant. In 2020 lid van Actis, een branchevereniging van 400 aanbieders van ouderenzorg. En ze werd daarmee eigenlijk het gezicht van de ouderenzorg tijdens de coronacrisis. Inmiddels is ze dus niet meer actief in de politiek, maar vooral als toezichthouder. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Van harte welkom, Connie. Leuk dat je hier in Oss bent gekomen in het Pivot Park. Veel bestuursfuncties dus, maar oorspronkelijk wilde je arts worden, geloof ik. Want ik las in je Wikipedia-pagina dat je uitgeloot werd voor de geneeskundestudie.
Ja, dat klopt. Ja.
Waarom wilde je arts worden?
Ja, dat wilde ik eigenlijk al van kinds af aan. En dat trok heel erg de zorg mensen beter maken. Een mooi beroep natuurlijk, dus inderdaad uitgeloot. En ik heb toen nog een jaartje scheikunde gedaan in Leiden. Vond ik ontzettend interessant inhoudelijk.
Dat is toch wel heel wat anders dan de zorg.
Ja, maar er zit ook wel. Ik ben wel een beta. Dus dat ligt me wel. En vond ik echt inhoudelijk heel interessant. Maar ik zag niet zo goed wat ik ermee kon doen toen. En vooral miste ik gewoon de mensen. Ik miste heel erg de zorg. Dus toen ik de tweede keer uitgeloot was, ben ik een opleiding gaan doen als operatieassistent in het ziekenhuis. En ik kan je vertellen, de eerste keer dat ik daar het ziekenhuis binnenkwam als stagiair op een verpleegafdeling, toen dacht ik, ja, dit is het. Hier hoor ik. En ben ook nooit meer weggegaan.
Maar je wilde niet nog een keer proberen om met de loting alsnog in de opleiding te komen?
Nou, wat nog had gekund is dat je na vier keer uitloten kun je nog voor je de hardheidsclausule kon je dan de studie inkomen. Zeker als je een opleiding in de zorg had. Maar ik had vrij snel na mijn opleiding toch een leidinggevende positie. Was eerst opleider geworden. Toen werd een van mijn hoofdzusters ziek. Dus ik had een soort natuurlijke neiging tot leiding geven. En dat kwam goed uit, zeg maar. En dan is het heel moeilijk om terug te gaan. En dan ben je al midden 20 en dan denk je, op dat moment dacht ik nog, ja, als ik ook moeder wil worden en ik begin nu nog aan een studie. En ja, weet je, vanuit de achtergrond die ik heb, dacht ik van ja, dan ben ik veel te oud straks. Dat moet ik niet doen. Echt heel gek gedacht. Want uiteindelijk was ik 40 toen bij mij de eerste werd geboren. Maar op dat moment dacht ik dat. En ik had het ontzettend naar mijn zin. Dat scheelt ook natuurlijk. Hè. Dus ik mocht ook direct wel zeggen hoe het moest op die afdeling. En kon ook daar goed mijn ei in kwijt. Dus daarmee viel eigenlijk de behoefte om dat te gaan doen weg.
Dus toen voelde je ook al echt inderdaad de behoefte om te gaan besturen? Je wilde
ja, dat zat niet... erin. Dat ontdekte ik. Dat weet je niet van tevoren. Dat weet je niet als kind. Denk je, nou, ik word bestuurder. Maar ik ontdekte dat ik altijd heel snel zag hoe kunnen dingen beter? Wat moeten we nou doen om het te verbeteren? Dus eigenlijk een soort dubbele baan. Het goed uitvoeren, maar ook gelijk de nieuwe dingen zien. En ik kon andere mensen daar goed in meekrijgen. Dat was een soort van natuurlijke aanleg. En ik vond het ook leuk. Dus ik zeg nu ook tegen iedereen die vraag stelt, ik was waarschijnlijk toch hetzelfde gaan doen.
Hetzelfde in de zin van?
Dat ik misschien arts was geworden, maar dan was ik toch wel in management, besturen, innovatie terechtgekomen, denk ik. Ja.
Dus nooit spijt gehad van de keuze die je gemaakt hebt?
Nee, zeker niet. En ik zie ook wel dat ik eigenlijk ook een hele rijke ervaring heb. En natuurlijk ook mooi dat je als bestuurder kun je ook nog eens veranderen. En dan kun je weer naar een hele andere organisatie, een hele andere sector. Dus wat dat betreft vind ik nog steeds wat ik geboft heb met wat ik allemaal heb gedaan.
Want je bent toen in het ziekenhuis gebleven. Je bent manager van de chirurgieafdeling.
Ja. Nee, ik ben dus op die operatieafdeling blijven hangen. Okay, ja. En we hadden niet één, maar twee hoofdzussen na een fusie. En die werden ook beide ziek. En uiteindelijk ben ik als OK-manager van het hele OK-centrum ben ik weggegaan.
Dat is een ingewikkelde baan. Het manager van al die operaties kan ik mij mijn zeer beperkte ervaring in deze nog herinneren.
Nou, het is ook een hele leuke baan. En het was ook wel een baan die heel erg aan het veranderen was. Hè. Dus dat hele proces met de operatiekamers. AIDS HIV kwam in die tijd.
Dat was in Utrecht, hè?
Nee, dat was in Den Haag. Het Bronnevoort ziekenhuis. En later nog in het Rode Kruis ziekenhuis. Maar echt in de Haagse regio. Maar dat hele operatiekamerproces met alle logistiek eromheen. Maar ook heel veel ego's natuurlijk met medische specialisten, maar ook met de operatieteams. Dat was niet makkelijk. Toen al heel veel tekorten ook in de beroepen, zoals operatieassistent en anesthesieassistent. En dat was alle uitdagingen natuurlijk die je kunt voorzien.
Ja, want dan ben je wel bestuurder meteen in een hele complexe organisatie met heel veel verschillende belangen. En dat lijkt ook wel een beetje misschien op wat je later gedaan hebt.
Ja, dat is ook zo. Hè? Dus ik zeg nu altijd, wat is de rode draad in mijn loopbaan? Dat gaat over hoe organiseer je innovatie. Gewoon het handwerk van besturen, leiding geven, ook dat is een vak. En het andere is van hoe krijg je ingewikkelde samenwerkingen met heel veel ego's en mensen met allemaal verschillende belangen, hoe krijg je die nou voor elkaar?
Wat is je geheim?
Ja, dat weet ik niet. Dat vragen heel veel mensen. Vroegen ze toen al. Ik zal me nog herinneren dat er een anesthesioloog was en die zei, ja, ik zit jou zo eens te gaten te staan en ik weet niet hoe je het doet. Ik zei, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Maar dat is denk ik toch, ik heb daar natuurlijk wel mezelf in verdiept, dus toch gewoon goed weten, gewoon goed aanvoelen wat speelt er. Wat speelt er bij mensen? De juiste woorden gebruiken, een stip op de horizon kunnen formuleren. En ook steeds weer leren, gewoon nieuwe vakgebieden leren. Toen ik begon had je nog helemaal geen digitale zorg. Er was nog geen computer in het ziekenhuis. En dat moest je ook eigen maken en zien komen. En daar een beetje in voorlopen en je daarin verdiepen. Dat helpt, denk ik, ook om je team, je afdeling, je ziekenhuis mee te krijgen.
Ja. Ja. Nou goed, en toen een heel aantal functies later uiteindelijk dus inderdaad in de politiek terechtgekomen.
Ja.
Is dat iets wat je overkomen is of was dat ook wel een ambitie?
Nou, als je goed naar mijn loopbaan kijkt, is het niet een hele geplande. Je ziet toch wel ook wat toevalligheden. Maar het is altijd wel langs de as. Ik wil me ermee bemoeien en ik wil dat het beter gaat. En toen ik eenmaal OK-manager was, en toen dacht ik van, nou, het kriebelde toch om nog een academische studie te doen. En toen heb ik politicologie gedaan in Leiden. Dat begon als een avondopleiding, maar werd heel snel al een dagopleiding. Dus daar heb ik heel lang over gedaan en net niet af kunnen maken. Maar wel heel veel geleerd over wat eigenlijk voor teams geldt of voor een ziekenhuis geldt ook voor een land en geldt ook voor een internationale samenwerking tussen landen. Het zijn eigenlijk steeds dezelfde patroon. Ik sprak vorige week Jitske Kramer, wel bekend van Tricky Tijden, het laatste boek van haar. En die zegt hetzelfde, dat is een antropologe. En eigenlijk gaat het steeds om hoe leef je samen, hoe werk je samen, wat is je cultuur. En of dat nou binnen een gezin is, of binnen een land, of binnen een continent. Eigenlijk een beetje dezelfde wetmatigheden.
Want toen werd je, of was je al lid van de VVD?
Nee, ik heb altijd geflirt met de VVD. Ik kende heel veel mensen binnen de VVD, ook wel met hun gesproken over waar het allemaal naartoe moest. En zeker in de coronaperiode wat intensiever contact daarover. Maar ik ben pas lid geworden toen ik minister werd. Want toen moest het echt.
Ja, want hoe gaat dat dan? Je krijgt dan zo'n belletje van ik ben gevraagd. Dat kunnen we nog van verkozen in de
Ik heb daar zo'n hekel aan die term. Ik ben gevraagd altijd.
Ik ben benaderd.
Maar in dit geval was het echt zo. En krijg je inderdaad even de vraag van of je contact wil leggen, of je interesse hebt in een bestuurlijke functie. Ik had wel in het flirten met de VVD laten vallen dat ik bijvoorbeeld wel in de Eerste Kamer wat zou willen doen voor de VVD. Weet je, als bestuurder is het best ingewikkeld om een politieke kleur te hebben. En zeker als je... Ik zat in West-Brabant, in de ouderenzorg. Nou, dat is de VVD niet heel groot. En mensen kijken dan ook met die bril naar jou. En ik wilde als bestuurder echt wel onafhankelijk blijven. Dus ik had daar nooit in doorgezet, maar ik had het wel hier en daar laten vallen. Dus ze wisten dat wel. En ik dacht eerlijk gezegd dat ik daarvoor gebeld zou worden. Dat ik dat iemand zou opschuiven naar het ministerschap. En dat ik dan die plek in de Eerste Kamer zou gaan innemen.
Maar het was voor het ministerschap.
Ja, dus dat was best wel schrikken even.
En moest je daar lang over nadenken of niet?
Nee, mijn man die mompelde nog. Ja, ja, dat had ik ook wel eens een keertje verwacht en zo. Dus nee, ik heb er wel even over nagedacht. Zeker ook vanwege de veiligheid. Want je neemt echt je gezin daarin ook mee. En natuurlijk ook gewoon de tijd die je kwijt bent. En natuurlijk ook wel even nagedacht. Weet je, je hebt een mooie loopbaan. Het is ook een enorm afbreukrisico om dat te gaan doen. En ja, wil ik dat ook wel. Maar het kriebelde, ook het onbekende weer van die wereld kriebelde me voldoende. En ook, ik ging ook echt naar Den Haag met het voornemen. Ik zie hoe dat daar gaat. Ik zie hoe dat er bij die debatten gaat. We moeten hier echt een ander geluid laten horen. Ook over de zorg.
Ja, want wat vond je dat niet goed ging en wat anders moest?
Nou, omdat er heel erg, zeker in de Tweede Kamer, natuurlijk op microniveau over de zorg gesproken wordt en alleen maar kommer en kwel. En ik kreeg ook echt de opdracht mee van zorgmedewerkers en van professionals. Wil je alsjeblieft een positiever geluid laten horen? Want we hebben gewoon een prachtig vak en heel veel gaat goed. Ja, we hebben problemen. We hebben natuurlijk personeelsgebrek, maar waar niet? En er zijn mogelijkheden. Maar als we het zo negatief voorstellen, wil niemand in de zorg gaan werken. Dus laat alsjeblieft een positiever geluid horen van dingen die wel kunnen.
Ja, en is je dat gelukt? Want je bent uiteindelijk natuurlijk niet zo vreselijk lang minister geweest.
Omdat nee,
het kabinet viel.
Ja, nee, natuurlijk na anderhalf jaar viel het kabinet al. Dus dan ben je eigenlijk pas een jaar en een kwart zeg maar op kruishoogte. Dus dat was jammer. Ik moet wel zeggen dat we de volle 2,5 jaar hebben kunnen trekken. Aan het integraal zorgakkoord, ook aan het ouderenzorgakkoord. En de preventie, dus we hebben wat dat betreft goed werk kunnen neerzetten. En ik denk zeker dat het integraal zorgakkoord was echt een andere aanvliegroute dan de jaren daarvoor. En dat was natuurlijk wat we ook in de corona geleerd hadden. Dat gold in extremo natuurlijk voor Ernst Kuipers en mij. Allebei vanuit onze eigen positie. Dat je leert dat alles met alles te maken heeft. En dat echt communicerende vaten zijn. Dus je kan niet alleen naar de ziekenhuizen kijken. Je moet ook naar de oudere patiënten kijken. Naar de oudere zorg, naar de thuiszorg. En dat hebben we heel goed kunnen neerleggen. Maar ja. Ja, natuurlijk liefst 4 jaar lang, net als in een bestuursrol, dat kunnen doortrekken. Want
dat was natuurlijk ook wel nieuw, dat er twee ministers waren. In jouw geval de langdurige zorg en dan ook nog sport erbij. Ik vond het altijd een merkwaardige combinatie, maar goed. Langdurige zorg vooral. En voor de curatieve zorg had je Ernst Kuipers.
Ja.
Dus vanwaar die zoveel gewicht op die langdurige zorg in het kabinet?
Nou, er lag best een behoorlijke opdracht natuurlijk om twee boodschappen naar voren te brengen. Eén is, het moet anders. We moeten, en anders geldt dan eigenlijk voor de hele bevolking in Nederland. Iedereen moet nadenken, hoe wil ik leven als ik ouder word? Hoe zit het in mijn familie met mijn ouders? Want we kunnen niet op het oude model voort dat de zorg voor oudere mensen zorgt. Daar hebben we gewoon de mensen niet voor. Dus dat moest anders in het hoofd. En als het gaat om gewoon het geld wat we eraan uitgeven en ook de innovatie die we daarvoor kunnen gebruiken, dan mag het ook wel een behoorlijke push op.
Ja, want in al die lijstjes die je internationaal ziet, dan zie je dat Nederland eigenlijk heel goed scoort in die curatieve zorg. Maar in de care, in de langdurige zorg, daar zijn wij misschien wel goed in, maar ook wel heel erg duur.
Ik zou het ook een beetje willen omdraaien, want dat was ook wel een nieuw inzicht wat we op tafel hebben gelegd. Dus dat we natuurlijk in de Cure, we doen fantastisch mooie dingen, maar we zijn ook niet overal even goed in. Hè? Dus dat was echt het thema ook van Ernst, dat we voor de oncologie eigenlijk niet bovenaan die lijstjes zitten en dat we dat beter moeten doen. Aan de andere kant doen we het fantastisch goed hoor, met onze zorg. En als het gaat om de ouderenzorg, dan lopen we echt voor. Maar we lopen inderdaad ook voor met het uitgeven. We geven echt veel meer uit dan andere landen aan ouderenzorg. Dus, en dat zit natuurlijk ook voor een groot deel in de wooncomponent. Hè, dat we mensen ook echt opnemen. In plaats van dat we mensen thuis blijven wonen en de zorg daar organiseren. Ja.
Want dat was ook wel een speerpunt van je beleid, geloof ik. Proberen mensen langer thuis te houden.
Ja, en als je nu terugkijkt, dan had ik thuis misschien beter moeten uitleggen. Want mensen denken dan direct, ik mag dus iets niet. Ik mag niet worden opgenomen in het verpleeghuis. Dan neem je mensen iets af. Ik zei dus in de eerste weken precies dezelfde dingen die ik zei toen ik bestuurder was in de ouderenzorg. En toen waren ze enthousiast. En nu nam ik mensen iets af. Hè. Dat was die toegang tot het verpleeghuis. Terwijl ik wist uit ervaring dat mensen veel meer kwaliteit van leven kunnen hebben in hun eigen woonomgeving. Hè? Met hun hond, hun partner, hun schilderijen, hun hobby's. In plaats van dat je in een kamer gaat wonen met het bed in, tegen de muur. Want dat is de vaak ook de realiteit van het verpleeghuis. En ik vond dat we dus de kwaliteit van wat we in dat verpleeghuis wel voor elkaar kregen. Bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Dat lieten wij bij Tante Louise echt zien. Als je mensen met dementie ook in een laat stadium goed in beweging houdt. Je zorgt voor sociale contacten. Je zorgt dat ze dingen kunnen leren om zelfstandig te doen. Zichzelf aankleden 's ochtends. Dat is heel belangrijk voor mensen. Ja, dan zie je die eigenwaarde weer omhoog gaan. En dan gaat het beter met mensen. En dan kun je ze zelfs thuis laten wonen. Mits je wel een goede dagstructuur aanbiedt. Nou.
En hoe kan je dat als overheid realiseren?
Nou ja, dat was dus mijn missie, zeg maar. Om te zorgen dat we dat. En dat kon ik natuurlijk niet als minister doen. Dat moeten dan de aanbieders van bijvoorbeeld Actis, de brancheorganisatie, die moeten dat gaan realiseren. Daar zitten verpleeghuisaanbieders in, daar zitten thuiszorgaanbieders in, combi's ook. En die moeten nadenken en realiseren hoe je wonen mogelijk maakt. En als minister stuur je natuurlijk met wetgeving en geld, hè? Dat is eigenlijk hoeveel geld er voor is en welke wetten. Dat gaat met name over die toegang tot het verpleeghuis. Ik heb eraan toegevoegd dat ik ook wilde sturen met aandacht lokaal. In de zin dat ik ook naar de regio's toe ging waar de samenwerking niet makkelijk gevonden wordt. Of er nog weinig beweging was om te vragen wat hebben jullie nodig. Ja, dus ik ben ook echt zelf naar buiten gegaan met de ervaring die ik zelf had om partijen om de tafel te zetten. En dat was wel nieuw. Dat nam ik wel mee.
Ja. Ja. Kun je nu terugkijkend in die 2,5 jaar zeggen dat je geslaagde periode hebt meegemaakt?
Ja, ik ben natuurlijk zelf altijd super ontevreden. Hè? Zo zit het beestje in elkaar. Ik zie altijd. En dat is het nadeel. Als je altijd ziet wat beter kan, dan ben je natuurlijk nooit tevreden zelf. Dus ik zag veel meer dingen voor me dan ik voor elkaar heb gekregen. Als het gaat om het herstarten van en dat hebben we in samenwerking met Actis gedaan, van de boodschap. Denk nou na over later. Ga zelf ook je leven organiseren. En bedenk wat je ook samen kunt, gewoon binnen je familie, je vriendenkring, hoe je dat zelf organiseert. He, dus investeer als je 40, 50 bent ook in je netwerk, zodat je straks als je 80 bent er nog iets over is. En ik denk die omslag hebben we goed kunnen maken. Dus dat is goed geslaagd. Ja, en verder denk ik alleen al het feit dat ik weinig in het nieuws was al een goede was. Omdat ik ook wel gewoon de dingen heb kunnen doen die ik moest doen als minister. Om ook binnen VWS een goede basis neer te leggen voor die ouderenzorg in de komende jaren.
Ja. Het lijkt me natuurlijk als je vooral als bestuurder die ervaring hebt en dan opeens in het politieke proces komt, dat is wel even wennen, denk ik.
Ja, dat is heel anders.
Hoe was dat?
Ja, het is. Ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht dat ik het allemaal wel wist. Ook met de studie politicologie als achtergrond. Maar ja. Dan zit je daar zelf en dan denk je, oh, verhip. Wat ik ingewikkeld vond, is dat er heel veel processen dwars door elkaar heen gaan. Een grote zorgorganisatie is ook politiek. Een brancheorganisatie is ook politiek. Hè. Dat zijn ingewikkelde samenwerkingen. Maar in dit geval had je natuurlijk het hele proces gewoon. Eigenlijk bestuurlijke proces. Bestuurder van de zorg binnen het ministerie en met het veld. Daarnaast het politieke proces natuurlijk ook binnen het kabinet van de coalitiepartijen. Maar ook het spel met de Kamer, met de Kamerleden. En dan ook nog het politieke proces binnen die partijen. Hè. Dus het duurde echt een paar weken dat ik, toen zei mijn politiek adviseur ook, ja, maar die Kamerleden zelf moeten ook iets kunnen scoren. En dat had ik eerlijk gezegd niet over nagedacht. Maar het is voor hun heel erg belangrijk dat zij een motie aangenomen krijgen, zodat ze dat kunnen laten zien. Dit heb ik voor elkaar gekregen. En als je dat eenmaal weet, dan kun je ook ze tegemoetkomen daarmee. En dan krijg je een betere samenwerking. Dus dat moest ik echt leren.
En is dat over het algemeen wel goed gelukt?
Ja, ik denk dat ik in de inhoudelijke samenwerking een eind gekomen ben. Aan de andere kant was het best wel taai, moet ik zeggen hoor. We zitten op dat moment in onze periode, in de beginperiode, zaten 20 politieke partijen in de Kamer. Dat betekent 20 fracties die alle 20 iets zeggen en jou vragen stellen. En natuurlijk nooit om jou te steunen, maar altijd om je aan te vallen. Dus het voelde wel aan alsof iemand met een hele grote doos tomaten stond. En daar staat een minister, gooi je maar. En ik weet nog een van mijn eerste debatten dat ik dacht, nou, ik ben het Kamerlid, echt een fijn Kamerlid, ook een hele goede vind ik, tegemoet gekomen met datgene wat ik gezegd had. En toen kwam de tweede ronde van de Kamer. En toen was het weer een hele preek werd afgestoken van, nou, deze minister, ik voel geen urgentie en er komt niks van terecht. En dus ik zat zo te appen met mijn politieke adviseur. Ik zei, wat gebeurt hier? Ik heb toch volgens mij gezegd dat ik meega in het verhaal. Het zei, ja, maar dat is voor het filmpje. Dus zij zenden het filmpje uit hoe ze de minister hebben gezegd dat het allemaal niet goed gaat. En dat zijn dingen dat je denkt, oh verhip, dit zijn de spelregels hier. En dat moet je echt even leren.
Ja, dat moet je tegen kunnen.
Ja, ik heb gelukkig, mijn ego heeft niet elke dag een aai nodig, zeg maar. Dus dat scheelt enorm. Maar en wat ik ook wel meespeelt, ik vind het ook best wel interessant om dan weer te leren. En ik ben dan ook wel zo competitief dat ik het ook wel onder de knie wil krijgen. Dus ik heb me er ook in verdiept. Hoe doe ik dat in zo'n debat? Maar ik ben geen natuurtalent. Ik ben geen straatvechter, ben ik nooit geweest. Ik ben wel een bestuurder. Maar ik ben geen natuurtalent om op de bühne te staan politiek. Nee.
En stel dat je nu weer, het zou niet verbazingwekkend zijn als het kabinet zou vallen. Dat lezen we overal. Binnenkort, maar als je nou weer gevraagd zou worden als minister voor VWS, zou je het weer doen?
Ja, als het minister van VWS is en een behoorlijke portefeuille, dan zou ik er best wel over na willen denken. Omdat ik denk dat de klus nog lang niet klaar is. En ik zie wel wat er moet gebeuren. Maar het ligt ook aan de hele samenhang van het kabinet dan weer. Dus,
ja. Met de PVV?
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu wel fijn vind dat ik er niet in zit. Laat ik het maar zo zeggen. Ja,
ja. Ja. Ja, we zullen er verder niet, niet in detail verder over gaan. Ja, je bent toen, het kabinet werd demissionair. Ik kan mij voorstellen dat er dan heel veel headhunters en andere belletjes naar je doen om te vragen of je allerlei leuke baantjes wil gaan doen. Werkt dat ook zo of niet?
Ja, dat werkt dus zo. Iedereen zei dat en ik dacht, nou, het zal wel. Ik ben ook 66 inmiddels, het zal wel meevallen. Maar het klopt. Dus, en dat was niet op het moment van demissionair worden. Dan denkt wel iedereen dat je baan stopt. Dat is helemaal niet zo. Hè. We zijn bijna op een week na een jaar doorgegaan. Nog en je bent volop bezig. Zeker bij VWS, want er moet ook van alles gewoon gebeuren. Maar op het moment dat ik zelf op LinkedIn had gezet, want ik wist al een tijdje dat wij niet voor VWS zouden gaan als VVD, dus ik wist ook dat ik niet doorging. Even los van of de partij je dan ook vraagt. Hè, dat is natuurlijk ook altijd nog de vraag. Maar op het moment dat ik het kenbaar maakte buiten, toen stond echt de telefoon die dag niet stil. Dat
maar
was bizar.
Zit je op LinkedIn en dat open to work of niet?
Nee. Zo erg was het nog niet. Dat vond ik ook een beetje sneu staan. Nee, wel. Ik heb wel wat ik. Mensen begonnen wel te vragen. En toen kwam natuurlijk de vraag van stap je in het kabinet? Ja, nee. En toen dacht ik, nu moet ik echt duidelijkheid gaan geven. Terwijl het politiek ook ingewikkeld is, want ik kon natuurlijk niet iets zeggen over de formatie of datgene wat binnen de partij besproken werd. Dus, maar toen het moment daar was, dat was iets daarvoor, dacht ik ga wel duidelijk uitgeven dat ik niet doorga.
Wat waren de meest gevraagde posities waar je mee geconfronteerd werd?
Eigenlijk was de eerste dus weer een bestuursfunctie in een ziekenhuis. Universiteit kwam langs. Ik had daarvan altijd gezegd, dat zou ik eigenlijk best wel leuk vinden ook. Maar ik had tegelijkertijd ook, want ik wilde niet in een gat vallen. Ik wilde ook niet stilzitten. Dus ik had wat netwerkgesprekken met hele verstandige mensen. En die zeiden, wacht nou even, laat het nou eerst eens even. Dit is eigenlijk wel een cadeautje. Dat je op je 65ste nog eens mag nadenken wat je wil doen als je groot wordt. Dus ga nou alsjeblieft even nadenken waar je het echt warm van wordt. Ja. In plaats van dat het weer running the mill is, zeg maar.
En hoe lang heb je daarover gedaan?
Nou, heel kort hoor, want 2 juli was ik vrij en toen kwam, had ik even vakantie en ik heb in augustus al de eerste gesprekken gevoerd en 1 september werd ik al voorzitter raad van toezicht van een innovatieve stichting op het gebied van regulatieve geneeskunde. Dus dat was maar heel kort bij mij.
En ja, dus goed, je hebt dus die periode gebruikt om na te denken op wat je nog verder wil. Kan je omschrijven wat je, hoe je daarachter gekomen bent en wat het dan is wat je in de toekomst nog wil doen?
Ja, ik had een ontzettend leuk gesprek met Herman Wijfels. Die ook vertelde hoe hij, toen hij terugkwam uit Washington, eenzelfde vraag zichzelf had gesteld. En die zei, ik wil dus niet nog een keer de tredmolen van een organisatie draaiende houden. Maar ik ga eigenlijk waar mijn passie zit. En voor hem was dat duurzaamheid op dat moment. Is ook hoogleraar daarin geworden. En voor mij was dat innovatie eigenlijk op de allereerste plaats. Ik ben altijd getriggerd. Hoe kunnen we innovatie nou versnellen? En zeker in de coronaperiode, toen we binnen 11 maanden een werkend vaccin hadden. Dat was natuurlijk bizar snel. Als het moet, dan kan het. En dan zit het toch in het versnellen van contacten, verbreden, funding, geld doen. En dan gaat dat sneller. En ik heb me de afgelopen jaren, zeker in de bestuursfunctie van Tante Louise, heel erg bezig gehouden met Alzheimer en dementie. En daar zie ik mooie ontwikkelingen komen, zeker op het gebied van de pharma. En ik weet dus, als we proberen dat, als we daar sneller resultaten willen hebben, dan moeten we dus gaan intensiveren. Daar zit echt mijn. Daar word ik wakker van. Dat vind ik leuk.
Ja. En het tweede, wat vind je spannende innovaties?
De regeneratieve geneeskunde. Dus toen die langskwam, zei die het, en dan weet je het zeker. Ik zei, ja,
want je bent voorzitter van de Raad van Toezicht van Recht met XB, hè?
Ja, Recht met XB.
Bernard Mulder is daar de CEO, ja. Die is al een keertje hier langs geweest.
Zag ik.
Voor de podcast.
Ja, klopt. Dus, en ik wist direct, toen ik in Utrecht zat in de divisie heelkundige specialisme, daar zat de orthopedie ook in. En die zijn onder andere ook met die regeneratieve geneeskunde toen begonnen. Toen vond ik het al een heel interessant gebied om na te denken van, goh, zou dat kunnen? Hè? Zou je dus uit je eigen cellen nieuw bot kunnen laten groeien? Toen deze langskwam, dacht ik, dit heeft meteen alles. En ook omdat het is dus natuurlijk voortgekomen uit het Groeifonds, of onder andere vanuit het Groeifonds. Het is een hele ingewikkelde samenwerking, ook met heel veel partners, die natuurlijk ook van heel fundamenteel onderzoeken, de translatie naar uiteindelijk de toepassing in de patiënt, maar ook de bedrijvigheid die daarbij komt komen kijken. Dat is allemaal super ingewikkeld, ook qua samenwerkingen.
En dat past bij jou.
En dat vind ik dus leuk ook. En ik wil graag helpen om het gewoon te versnellen, om te zorgen.
Hoe doe je dat?
Nou ja, ik één ding vind ik.
Maak je dan veel gebruik van je netwerk wat je opgedaan hebt tijdens de politieke periode als minister?
Nou, eigenlijk andersom. Hè. Dus dat vragen heel veel mensen van. En we hebben ook een verplichte afkoelperiode van 2 jaar. Ik kan je vertellen, voor een vakminister is dat eigenlijk heel raar. Want ik heb eerder al mijn contacten en kennis en kunde meegenomen in het ministerschap, dan dat ik nu dingen meeneem eruit. Dus ik maak gebruik van alle dingen die ik hiervoor wist. En ik herinner me nog, toen ik in Utrecht werkte, zijn we een keer ook op bezoek geweest in Engeland, in Cambridge. Het ging ook over de vraag, hoe kunnen we nou innovatie versnellen en verbeteren? En hoe presteren we ook als UMC daar goed in? En ik heb daar geleerd, en dat doet me heel erg denken aan ook hoe we patiëntveiligheid hebben verbeterd in Nederland. Hè. Als je iedere dag net iets heel kleins in de zorg misgaat. Het gaat net niet mis, maar het wordt net even opgelost. En als dat heel vaak voorkomt, dan weet je dat naar verhouding dus ook meer calamiteiten voorkomen. Omdat het net even wel misgaat. Ja, dus de getalsverhouding tussen het aantal calamiteiten en hoe je het eigenlijk, hoe slordig je werkt of hoe goed en gestructureerd je werkt, dat heeft een verhouding met elkaar. En diezelfde verhouding zit eigenlijk in innovatie, wat mij betreft. Dus op het moment dat je ecosysteem opbouwt en je hebt ook getalsmatig meer groepen die werken en je weet de samenhang en de focus daar beter in aan te brengen, ja, dan heb je dus meer Nobelprijs. En dat is precies wat ze in Cambridge doen. Ja. Die hebben echt dat hele multidisciplinaire denken, vanuit verschillende vakgebieden vragen stellen. Ja, dat doen ze al op de universiteit en binnen de colleges. Ja. En dat heb ik geleerd van, dat is een element dat moet je echt meenemen. Meer funding, maar ook goed kijken, wat is het multidisciplinaire aspect? Hè? Stel je elkaar de goede vragen, meer focus. En daarnaast denk ik, vind ik, dat wij ons beleidsmatig enorm verkijken op innovatie, omdat we altijd binnen 3 jaar een resultaat willen hebben.
Het gaat veel meer. De korte termijn van de politici.
Wat ik natuurlijk nu ook onderzoekers hoor zeggen. Wij doen dan over promise. En dat kan niet anders, want anders krijgen we de funding niet.
Ja.
Maar er zit natuurlijk zoveel, als je het uit elkaar rafelt, er zitten zoveel verschillende momenten en elementen en verschillende processen in een innovatie-ecosysteem. Ja, dat duurt gewoon, daar heb je tijd voor nodig.
En doen we dat goed in Nederland?
Nee, ik vind dus dat we dat niet goed doen. Ik vind dat we te veel... En het is niet verkeerd om natuurlijk proberen goed en efficiënt te zijn. Maar als je vraagt, dat vind ik al jaren van wetenschappers... Je gaat een onderzoek doen en schrijft precies op wat eruit komt. Ja, dan bedrijf je eigenlijk geen wetenschap. Want dat is nou net wetenschap. Is twijfelen, is zoeken, is ook dingen niet vinden. Maar elke keer dat kleine stukje bouwen. En waar zit de balans? Hè? De balans kan ook niet zijn, deden ze wel in Cambridge... we laten iemand 20 jaar met rust. Die doet daar zijn onderzoek en er komt toch een Nobelprijs uit. Dat zou heel mooi zijn. Maar het is natuurlijk wel maatschappelijk geld. Dus je moet wel zorgen dat je het goed uitgeeft. Maar de balans in Nederland is te veel naar die efficiëntie doorgeslagen, vind ik.
Maar bedoel je nu dat bij universiteiten het te veel te academisch is en zou je meer naar toepassingen moeten kijken?
Nee, dat bedoel ik zeker niet. Dus ik wil zeker niet universiteiten, hogescholen, maar ik zit meer op het niveau Nederland, het beleidsmatige niveau Nederland. Hoe praten we erover? Als je nu ziet in het laatste regeerakkoord, is natuurlijk de vierde ronde van het groeifonds niet doorgegaan. En ik snap dat je geld nodig hebt, dat begrijp ik echt. Ik begrijp ook dat dat krap is.
Het was ook wel erg veel geld. Hè, dat
ja, maar ik vind toch dat je betere keuzes moet maken. En dat je wel geld in een groeifonds moet stoppen. Omdat bijvoorbeeld Alzheimer, laten we gewoon Alzheimer als voorbeeld nemen. 1 op 5 gaat, omdat we langer leven, met Alzheimer te maken krijgen. Of een andere vorm van dementie. We weten dat we qua preventie nog heel veel kunnen doen. Maar daar hebben we ook onderzoek voor nodig. Hoe precies, wanneer wel, wanneer niet. We vermoeden, en dat weten we ook wel ondertussen, dat we ook in de opbouw van de eiwitplaks van Alzheimer zouden kunnen interveneren, zodat de mensen het wel hebben. Maar het geeft geen schade of heel weinig schade. Dat gaat enorm helpen in die disbalans die we over 20 jaar hebben tussen mensen die we in kunnen zetten in de zorg en mensen waar we voor moeten zorgen. Gaat ook helpen in de arbeidsmarkt. Want als mensen worden wel ouder, maar ze winnen niet evenveel gezonde levensjaren. En als we willen dat mensen langer in de maatschappij actief blijven, moeten we ook zorgen dat ze dus geen last hebben van hun Alzheimer. Geldt ook voor ogen. Ja, veel meer oogproblemen natuurlijk met ouderen. Gehoorproblemen, zeker met onze jeugd, met gehoorschade. Pijn bij het lopen is ook een reden om niet naar buiten te gaan. Of incontinentie. En we weten één ding, mensen moeten wel naar buiten durven en actief blijven in het leven, sociale contacten. Dan heb je ook weer minder kans op dementie. Dus het is, als je het aan de goede kant van de balans zit, kun je dat nu nog beïnvloeden. Maar als we er nu onvoldoende aan doen, dan hebben we straks een veel hogere zorgvraag.
Maar is dat dan vooral een kwestie van geld? Geld stoppen in onderzoek?
Het is ook een kwestie van geld, maar het is ook een kwestie van hoe we beleidsmatig met elkaar naar kijken. En de universiteiten, ik heb geen enkele kritiek op hoe de universiteiten dat doen, en ook niet de hogescholen. Maar het gaat mij om de samenhang. En dat is precies wat we bij RechtMed natuurlijk met elkaar bespreken. Ja, op het moment dat je met een bepaalde onderzoekslijn bezig bent en je zit al tegen de toepassing in de praktijk aan, dan kan dat ook iets betekenen voor de fundamentele onderzoekslijn. Dat je zegt, hey, dit stukje, ik ben zelf niet een wetenschapper, maar dit stukje ontbreekt nog in ons onderzoek. Ja. Universiteit, kun jij die funding daarvoor gebruiken? Nou, die bereidheid en die balans, daar praten we heel erg over met elkaar.
Stimuleren ook van die publiek-private samenwerking.
We stimuleren publiek-private samenwerking, maar dus ook ben je met elkaar, realiseer je dat als je met elkaar zo'n avontuur aangaat. En regeneratieve geneeskunde is een mooi voorbeeld waarbij het...
Misschien even goed uit, regeneratieve geneeskunde bedoelen we dus herstel van organen bij chronische ziektes, bijvoorbeeld met middel van stamceltherapieën, biodegradable materialen, dat soort dingen.
Ja, het is ongelooflijk waar al aan gewerkt wordt. Hè. Dus een hartklep die van biomateriaal wat wat weer oplost, gemaakt wordt. Waar Theo Eindhoven mee bezig is, waar dan cellen ingroeien en dat juist op het goede moment, zeg maar, dat biomateriaal oplost en jouw eigen hartklep weer functioneert. Ja, dat als dat lukt, is dat natuurlijk fantastisch. Betekent ook dat je jonge mensen, maar één keer het is ook heel erg goed in de zorg dat je first time right kan doen. Dat je jonge mensen mogelijk maar één keer hoeft te opereren in plaats van drie keer in hun leven, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk allemaal nog de droom van wat straks kan. Maar wat we nu moeten doen, is zorgen dat die samenwerking, die te ingewikkeld is, dit proces, om maar één universiteit te laten doen. Er moeten heel veel verschillende wetenschappers bij betrokken zijn. En ook bedrijven. En die puzzel moeten we kunnen blijven leggen. Maar goed, als bijvoorbeeld het Groeifonds nu de vierde ronde niet door is gegaan, ja, zoeken we letterlijk funding om te zorgen dat mensen daarin willen investeren. Ook dus in het onderzoek binnen de universiteit.
Ja.
En voor de goede orde, die stichting is niet waar het geld naartoe gaat. Hè? Het gaat, als we het over funding hebben, is het funding voor het hele ecosysteem van regeneratieve geneeskunde in Nederland. En dat is echt groot en goed. Ik ben echt onder de indruk van wat ik zie. En daar kunnen we echt in voorlopen wereldwijd. Ik denk dat we dat al doen. Maar dan hebben we wel geld nodig om dat voor te zetten.
We zijn er misschien wel heel goed in, maar waar we misschien minder goed in zijn, is het uiteindelijk implementeren van die innovaties, heb ik soms wel het gevoel. En dan, ja, we kunnen natuurlijk fantastisch onderzoek doen, een prachtige product ontwikkelen, maar om ze dan uiteindelijk toe te gaan passen, dan kom je in alle ingewikkelde discussies over toegang. We hebben het natuurlijk over de prijzen van geneeskundelen, maar ook bij dit soort regeneratieve methodes, dat ze ongetwijfeld een fors prijskaartje aanhangen, en dan kom je weer in een heel andere discussie.
Klopt. Nou ja, en daar komt mijn ervaring natuurlijk van de afgelopen jaren best wel van pas. En dat is niet zozeer als minister, maar ik heb bijvoorbeeld in de ouderenzorg een ontwikkeling anders werken in de zorg opgezet, samen met mijn toenmalige collega. Het is nu echt een landelijk platform, is dat. Om te kijken, hoe kun je nou technologie die je in de ouderenzorg kunt inzetten. Ja, zoals slimme luiers bijvoorbeeld, of allerlei slimme sensoren in matrassen en dergelijke. Hoe kan je dat nou echt implementeren dat het ook arbeidsproductiviteit oplevert? Want daar gaat het om.
Ja.
En dat hebben wij laten zien met dat platform, dat dat dus kan. Hè, want er was helemaal geen geloof dat dat kon. Maar we hebben laten zien dat dat kan. En dat zit hem dus ook in, wanneer ga je het implementeren? We zijn gewend dat we iets uitproberen, een beetje verkennen, we leven eromheen. En zeggen, nou, gaan we het groots doen. Maar dan, ja, dan kom je op drie andere afdelingen, dan kijkt iedereen je aan. Nou, En dan ligt het in de kast. Ik heb te vaak gezien dat iets in de hoek stond of in de kast, omdat ze eigenlijk het voordeel er niet uit konden halen. En dat implementeren, dat heb ik dus in de ouderenzorg heel nadrukkelijk beetgepakt.
Want denk je dat dat inderdaad ook de oplossing is op de langere termijn? Die innovatie, even op die ouderenzorg, dat die ook tekort aan handen, aan het bed enzovoorts, dat gaat helpen?
Ja, dan ligt het aan natuurlijk over welke innovatie je het hebt. Hè. Dus we hebben het nu bijvoorbeeld over medische innovaties en geneesmiddelen. Ik denk dat dat echt kan helpen. Maar naarmate we ouder worden, komt er altijd ook weer een andere ziekte boven die dan ook weer heel veel gaat vragen. Dus het is nooit zo dat één innovatie heel veel gaat uitmaken in die ziektelast. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar de komende 20 jaar... dat we gerichter dingen kunnen doen als het gaat om ouder worden en bepaalde ziektes die daarmee te maken hebben, om die ziektelast de komende 20, 30 jaar te verminderen. Als het gaat om toepassing van technologie, eigenlijk hetzelfde. Het kan zeker helpen. We hebben echt laten zien bij Tante Louise dat je een dag- of een nachtdienst eruit kon halen op een bepaalde schaalgrootte. En ik vertaalde dat zelf ook, dat je dan ook gerust kunt zeggen, ook als verpleegkundige of als verzorgende, hey, wat mooi, die vacature die er is, die wordt niet ingevuld, maar het is niet erg, want we hebben het werk weggehaald. Ja, zo moet je denken. En dat draagt ook weer bij. Maar daarnaast zul je zeker ook als maatschappij dingen anders moeten organiseren. Omdat de grote last in de zorg is natuurlijk toch dat we moeten zorgen voor mensen. We willen zorgen voor mensen ook, hè, in woonverbanden. En als we daar iets minder mensen inzetten, en die kunnen we wel op die operatieafdeling inzetten, om te zorgen dat je netvlies weer goed aansluit, zodat je weer zelfstandig kan blijven daarna, dan denk ik dat we slimmer bezig zijn.
Je bent ook recentelijk voorzitter van de Raad van Toezicht van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam geworden.
Ja.
Dus ook weer terug in het ziekenhuis.
Ja, zeker. En dat was wel grappig. Toen Ernst stopte, vrij plotseling, moesten we ook dat grote begrotingsdebat doen in de Tweede Kamer voor VWS. En nou, iedereen was helemaal zenuwachtig, maar ik helemaal niet.
Want... Nee, dat werd hem wel kwalijk genomen dat hij op dat moment opeens heel snel weg was en dat het allemaal op jouw bordje kwam.
Ja, maar goed, ik was er niet zo heel erg gestrest onder. Okay. Omdat die ziekenhuiswereld, weet je, die kende ik wel. Ja. En ik had natuurlijk ook wel heel veel ontwikkelingen meegekregen. Dus... En leuk. Dus ik wilde, als het ging om de toezichthoudende banen, ook verschillende dingen doen. En ik vond het ook heel leuk dat ik hiervoor gevraagd werd. Komt weer het woord gevraagd. En dat ik het ook geworden ben. Het is een prachtig ziekenhuis. Het is echt het hart van Amsterdam. En met iedereen die ik daar spreek, die daar werkt, die daar word helemaal warm van, hoe ze er ook over praten. Maar ook een grote uitdaging naar de toekomst toe. Er staat een grote nieuwbouw voor de deur. Net als ieder zorgorganisatie kampen ze met tekorten. En een hele hoge ziektelast. De mensen waar zij voor zorgen in Amsterdam, die hebben toch wel echt ook een hoge ziektelast. En dat is, dat past niet helemaal. Dus dat is best een grote uitdaging. Maar heel leuk om te doen.
Ja. Ja. En daarnaast ook wel goed, mooi te noemen, je bent voorzitter van de accreditatiecommissie van de NVZD, de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg.
Klopt, ja.
Kan je dat uitleggen? Wat doe je dan precies?
Ja, dat klinkt veel groter dan het is, hoor.
Okay.
De Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren was het vroeger. Daarom staat die D er in plaats van de B.
Ja, vroeger was. Ja.
Ja, maar die zoekt ook een nieuwe voorzitter op dit moment. Daar zijn ze ook mee bezig. Of die is misschien wel net gevonden. Maar de accreditatiecommissie, dat is de commissie binnen die vereniging die toeziet op het accreditatiesysteem van bestuurders in de zorg. Dus bestuurders kunnen zichzelf vrijwillig, en dat doet bijna iedereen, laten accrediteren. En dat betekent dat ze een heel proces met auditoren doorlopen. En moeten getuigen van zelfreflectie en van groei en goed hun eigen doelen kunnen stellen. En dat draagt bij aan beter bestuur. En beter bestuur draagt echt bij aan goede zorg.
Ja. Want dat komt dan allemaal mooi bij elkaar. Hè? Want in de periode dat je nagedacht hebt over wat wil ik gaan doen na het ministerschap. Innovatie weer belangrijk. Nou, je zit bij
Rechtmet
XB. Ja. Goed bestuur. Nou, de raad van toezicht functies. En ook ingewikkelde samenwerkingen voor elkaar krijgen. Dus het past allemaal.
Ja.
Het is heel doordacht eigenlijk. Het komt mooi bij elkaar. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, ja. Nee, dat klopt. Het puzzeltje past mooi op dit moment.
Is er nog ruimte voor meer?
Ja, er is zeker nog ruimte voor meer. Okay. Dat mensen die dat lijstje zien, die denken, nou, ze zit helemaal vol. Dus ik zei nog tegen mijn man vorige week, ja, maar oh even. Toen ik bij Tante Louise bestuurder was, had ik ook zo'n lijstje nevenfuncties, weet je. Dus dat past. Ik kan best een aardige werkweek aan. Ik vind, je moet niet te veel doen. Hè? Dus daarom is het ook goed, er is een puntentelling voor toezichthoudende functies. Dan mag je er maar een paar van doen. Ik denk dat het goed is. Want als één organisatie in de problemen komt, dan heb je je tijd echt nodig. Dus dat moet je zorgvuldig doen. Maar de bingo-kaart is nog niet helemaal vol. Maar
wat
ik heb
zijn
wel
de dingen
gezegd,
waar je met name dan nog naar uitkijkt?
Ja, toch op het gebied van innovatie. Dat vind ik innovatie en het kloppend hart voor Alzheimer. Om dat soort innovatie. Maar het mag ook een ander onderwerp zijn. Maar om te kijken, hoe kan je hands-on zorgen dat je van beleidsniveau, wat zou er eigenlijk het volgende kabinet of dit kabinet moeten doen? Wat moeten we doen in Nederland tot en met de partijen die erin zitten, om dat te overzien en te helpen? En dat vind ik gewoon leuk om te doen. En ik denk dat ik ook iets kan bijdragen. Het gaat niet alleen omdat ik een lollige dag heb. Maar ik denk, en dat hoor ik ook wel van anderen, dat ik echt wel met mijn ervaring dingen bijdraag.
Nog politieke ambities?
Ja, dat is altijd heel gevaarlijk om te zeggen. Maar je kan politiek op twee manieren zien. Je kan ook kijken naar samenwerking ook daar. Dus wat ik wel doe, is dat ik ook internationaal wat dingen doe op het gebied van Alzheimer. Dat zijn eigenlijk ook politieke processen in de zin van samenwerkingen met andere landen. Als je gewoon heel concreet vraagt, als iemand je morgen belt, wil je weer minister worden? Heb ik net al gezegd. Het zal zeker blijven kriebelen, want het was echt leuk om te doen. Ik vond het echt leuk. En als je het voor de tweede keer mag doen, ga je het ook weer beter doen. Want dan heb je natuurlijk goed nagedacht, waar heb je je beginnersfouten gemaakt. En dan, dat zou ik best leuk vinden. Maar dat zou er ook heel erg aan liggen. In welk team kom je terecht? En hoe staat de vlag ervoor? En vooral, welk programma ligt er op tafel?
Ja. Nou, als je nog tijd hebt voor andere toezichthoudende functies, heb je natuurlijk ook heel erg veel tijd voor je hobby's op dit moment.
Ja, ik zei vroeger altijd, ik heb heel veel hobby's, maar ik heb geen tijd. Okay. En nu heb ik wel tijd en heb ik twee dingen geleerd van mezelf. Mijn dochter kan dat ook haar fijn uitleggen. 1, ik hou eigenlijk niet zelf van sporten. Want ik zei altijd dat ik er te druk voor had. Nu kan ik iedere dag naar de sportschool, maar dat doe ik dus niet. Ik doe wel heel veel wandelen en af en toe naar de sportschool en zo. En het tweede is, ik heb toch eigenlijk ontdekt dat wat ik doe is gewoon mijn grootste hobby. Dus ik heb gelukkig meer tijd om te lezen. Ik lees heel veel, heb ik altijd gedaan. Over innovatie, over de samenleving, over politiek. Ik heb een beetje een hobby buitenlandse politiek bijhouden vanuit mijn studie.
Daar kun je lol op momenteel.
Ook dat, zeker. Maar daar word je ook wel weer een beetje moedeloos van. Ja. Maar eigenlijk meer van hetzelfde is gewoon mijn hobby. Het leven is gewoon mijn hobby. En vooral leren en verbeteren. Ja.
Ik denk dat we aan het eind gekomen zijn van de podcast. Ik vond het erg interessant. Dankjewel dat je hier gekomen bent, Connie. Veel succes in de toekomst. Wellicht dat we je nog terug gaan zien in het politieke toneel, wie weet. En u thuis, of waar u ook bent, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.